Gemeente, namens de kerkraad mogen wij u het volgende meedelen. In de afgelopen week is op 84-jarige leeftijd overleden onze oude zuster Gerritje Jannetje Born Verolmen uit de Emmalaan. Vandaag staan de diensten in het teken van de voorbereiding op het heilig avondmaal. Volgende week zondag is er 's morgens bediening van het heilig avondmaal en 's avonds nabetrachting op het heilig avondmaal. Dominee Baars hoopt die zondag voor te gaan. Vanmiddag is er een aangepaste kerkdienst waarin dominee De Romp zal voorgaan. De dienst begint om 3:15. En tenslotte, deze week zijn er geen catechisaties. De belijdeniscatechisatie gaat gewoon door. En de collecten zijn bestemd voor de kerk vandaag en volgende week zondag voor de diaconie. Van al deze mededelingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik deze morgen in de naam des Heeren heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wij noemden u het 17e vers van Psalm 89. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog het pad der zondaar staat, nog neder zit daar zulken samen rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zeer een wets blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En daarna zal uw Gods heilig en onfeilbaar woord gelezen worden uit het Oude Testament en wel de 84ste psalm. Luisteren wij naar de voorlezing van Gods heilige wet, zingen daarna uit psalm 1 het eerste vers en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit psalm 84. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
gemeente, we lezen het woord des Heren in Psalm 84 aldus. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de vooroven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden muzen huis en de zwaluwen nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Sela. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. In onze voorbeden willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Born. Willen ook gedenken aan zuster Wielhouder van der Slik, die in het ziekenhuis te Dirksland verpleegd wordt. Het gaat ook steeds verder met haar achteruit en ook contact is niet meer mogelijk. En ook in onze voorbeden willen wij aan onze predikant, dominee Den Butter, gedenken. Zoeken wij het aangezicht van de Heere. Heere, almachtig en drieënig God, gij zijt de Heilige, die woont in de hemel, en die deze aarde hebt als een voetbank voor uw heilige voeten. Gij wordt omringd door duizenden legioenen van engelen, die het uitroepen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, en met hun vleugelen hun aangezicht bedekken, vanwege de heiligheid en de majesteit, die er van u uitgaat, o God drieënig. En wat zal dan een nietig zondig mens naderen tot u? Heere, dat is vanuit onszelf ten enenmale onmogelijk. Want gij zijt voor een zondaar, een verterend vuur, een God bij wie niemand wonen kan. Heere, en dat heeft ook de kerk beleden. Wie zal God zien en leven? Niemand toch. Maar nu hebt gij een weg ontsloten in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie wij tot u mogen naderen. Want hij is de middelaar tussen u en een schuldig verloren volk. O Heer Jezus Christus, wilt gij onze voorspraak zijn bij de Vader? O Heilige Geest, wilt gij ons de woorden te spreken geven? Want wij weten niet hoe wij bidden moeten. Maar wilt gij met ons bidden, met onuitsprekelijke zuchtingen? Heere, wilt gij uit genade ons gebed horen? En dan zijt gij zo oneindig goed geweest vanmorgen. Gij hebt ons nog willen sparen en dragen. Hebt ons vanmorgen nog de gezondheid gegeven. Hebt ons nog de kracht gegeven dat we mochten opstaan. Hebt ons nog voedsel gegeven, nog kleding. en de lust gegeven in ons hart om naar uw huis te gaan. Wat spreekt het alles van uw trouw? En als wij dan terugzien op de afgelopen week, wie zijn wij dan voor u geweest? Dat dan schaamt en schande ons gezicht mocht bedekken, dat gij tegen zoveel ontrouw van ons, zoveel trouw van u stelt, dat gij het niet aflaat en moede wordt om het ons toe te roepen, bekeert u, dat gij ons vanmorgen nog wilt brengen in uw huis, en dat wij vanmorgen mochten luisteren reeds naar uw woord, en dat het woord geopend is, en dat we reeds van uw trouw mochten zingen. Wat zijt gij dan goed? Geef ons toch daar een diep besef van. Want we zijn van die oppervlakkige mensen die de zegeningen maar zomaar voor gewoon houden. Maar het is alles ongewoon als we zien op wie wij zelf zijn. Wil ons daarvan diep doordringen. En dan zijn wij vanmorgen in alles van u zo diep en steil afhankelijk. Want wie kan er horen vanmorgen? Wie kan er spreken? Wie kan er luisteren? Wie kan het woord verkondigen? Niemand toch. Tenzij dat gij met uw Heilige Geest onze oren opent, een ontvankelijk hart schenkt. En als gij ons vanmorgen door uw Geest wilt inleiden in uw woord, dan alleen kan het. Dan alleen kunnen wij luisteren. Dan alleen kunnen wij spreken. Wilt gij ons die afhankelijkheid doen beleven? Want gij weet op het allervolmaakst dat wij dat zo vaak uitspreken. Dat we diep en steil afhankelijk van u zijn. Maar gij weet hoeveel vertrouwen wij nog hebben op eigen inzichten. Op eigen krachten. En dat wij het niet zomaar leren eigen krachten te verachten. Dat moet gij ons leren. Dat wordt op uw school geleerd. Maak ons dan zulke leerlingen, die steeds meer gaan sterven aan eigen verwachtingen, maar die het daarin ook steeds meer gaan verwachten van u. En dat is een weg, dat weet gij, waar wij ons hele leven voor nodig hebben. Want steeds staat onze oude mens maar op, en steeds hebben wij maar weer verwachtingen van onszelf. En dat moet dan steeds afgebroken worden. En dat weet gij, dat is een weg van verdriet. Dat is een weg van pijn, dat is een weg van teleurstelling. Maar dat is ook zo'n rijke weg, zo'n kostelijke weg. Want daarin gaan we steeds meer heil, steeds meer zaligheid in u verwachten. Daarin worden we steeds meer aan u verbonden. Dan gaat ons hart steeds meer uit naar u. En worden we steeds minder en minder van onszelf afhankelijk. O, dat stervende leven. Maar ook dat opstaande leven. Wilt gij dat vanmorgen uw kerk in de beoefening geven? Want gij weet ook hoe het met de kerk gesteld is in het algemeen. Dan is het vaak zo duister en zo dor. Wilt gij dan vanmorgen daar uit genade nog verandering in brengen? Heren, want gij zijt dezelfde gebleven. Sta op, o God, verlos uw kerk. Breek vanmorgen door al het onze heen. Door al onze weerstand heen, door al onze luiheid heen, door al onze wereldsgezindheid heen, door al onze vijandschap heen, door al ons ongeloof heen. Heere, breek er vanmorgen uit genade doorheen en laat het woord zijn vrije loop hebben, dat ook uw kinderen vanmorgen vanuit dat woord nog onderwijs mogen ontvangen, dat ze nog mogen worden vertroost, dat er nog een woord van u bij mag zijn. Dat het weer eens levendig mag worden. Dat gij vanmorgen in het woord tot hun hart wilt spreken. Ik ben uw heil alleen. Wat zal dat toch een wonder zijn. Als we zo vanmorgen uw nabijheid mogen ervaren. Heer, het is groot, het is veel wat we van u vragen. Maar gij wilt het toch aan uw kinderen uit genade schenken. Gij wilt toch niets liever dan uzelf aan hun hart openbaren. Gij wilt toch niets liever dan spreken tot uw kinderen van troost. Zou dat vanmorgen mogen zijn. En ook als het nodig is, lessen geven, vermanende lessen, onderwijzende lessen. Gij weet wat uw kinderen nodig hebben. Maar wij bidden ook voor hen die vanmorgen misschien gekomen zijn. Met die bange vraag. hoe zal het toch met me zijn? Wilt gij ook hen vanmorgen nabij zijn? Die zich niet meer rekenen bij de wereld, maar die zich ook niet rekenen durven bij uw volk. Die zo vaak eenzaam gaan door hun weg. Die zo vaak zoveel strijd hebben. Die niet terug kunnen naar de wereld. De brug is opgehaald. Maar die zo missen die zekerheid. Die zoveel worstelen met de vraag, is Christus nou ook voor mij gestorven? Mag ik nu ook weten een kind van hem te zijn. Die zo van verre staan. Die zo vaak geplaagd worden door Satan. Die zo vaak in duisternis rondtasten. Die niet weten voor of achterwaarts te gaan. Gedenkt gij hen ook vanmorgen. En wil vanmorgen nog de raadselen eens oplossen. En wil vanmorgen nog uzelf in uw heerlijkheid. En in uw alles overwinnende zondaarsliefde betonen. En wil de moeder nog eens opbeuren. En wil nog eens spreken tot hun hart. En wil nog eens verklaren wie gij zijt. Voor een verloren zondaar. En dat gij nu gekomen zijt voor mensen. Die geen verwachting hebben van zichzelf. Die het in alles verzondigd hebben. Die hun zonden zien als van de hemel tot de aarde toereikend. Die door de zonde niet heen zien. Die weten dat ze sterven moeten. En niet sterven kunnen dat gij voor de zulken gekomen zijt. Wil ook vanmorgen hen de weg nog eens wijzen. En wees ook met hen die gekomen zijn. In de weg der gewoonte. Misschien wel wat onverschillig. Omdat ze moesten. O, dat het vanmorgen voor hen nog een onvergetelijke morgen mocht zijn. Als gij een pijl uit uw goddelijke pijlkoker komt af te schieten. En dat harde hart komt te raken. En dat die pijl mag indringen. En dat de boodschap mag klinken. Bereid u, want gij moet sterven. En dat ze de boodschap thuis mogen krijgen. Onverzoend sterven is God ontmoeten. En niet kunnen ontmoeten. Dat ze vanmorgen mogen zoeken voor een borg voor hun ziel. Dat de zonden hen mag aanklagen. Dat de wet hen mag veroordelen. En dat ze mogen sterven. Om in dat sterven u te mogen ontmoeten. Als die heiland die het leven schenkt. Zoudt gij zo vanmorgen de ganse gemeente willen gedenken. Wij dragen dan vanmorgen in het bijzonder de rouwdragende familie Born aan u op. Wilt gij hen nabij zijn. Nu zij hun oude moeder hebben zien ontvallen. Wilt gij hen gedenken. Een lege plaats is er gekomen. En gij weet welke plaats zij in het midden van de familie innam. Wat een verdriet. Wilt gij de kinderen nabij zijn. Ook als de komende week de begrafenis daar is. Wilt gij hen de kracht geven om de weg te gaan. En wil ook geven dat zij in dit sterven mogen zien. Dat ook voor hen de dag komt dat ze sterven moeten. Omdat ze het weten mogen. Als ik sterven moet, zal ik eeuwig erven. Geef gij dat aan al de kinderen. De kleinkinderen te mogen weten. Dan is er uit dit sterven nog winst geboren. Wilt gij zo de familie gedenken. En de ledige plaats met uzelf vervullen. Gedenk ook aan die oude zuster Wielhouder van de Slikken. Heere, gij weet hoe moeilijk het is voor ons om haar te bereiken. Maar voor u is toch niets te wonderlijk. Heere, wilt gij alles wat aangewend wordt nog zegenen. Heere, wij dragen haar aan u op. O, wat is dat moeilijk. Heere, als iemand niet meer bereikbaar is. Wilt gij dan allen die haar lief en dierbaar zijn ook de kracht geven om haar te verzorgen. Ook het verplegend personeel dragen wij aan u op in het ziekenhuis, maar in alle ziekenhuizen. En wilt gij ook gedenken aan de geliefde predikant van deze gemeente, dominee Den Butter. Heer, ook gij weet op het allervolmaakst welke weg hij door moet gaan. Ook hij moet sterven. Aan eigen verwachtingen, aan eigen krachten. Heere, maar wilt gij nu geven dat hij in deze weg steeds meer aan u verbonden mag worden. En wilt gij hem sterken, omdat hij straks naar de zin en de lust van zijn hart, rijker en nog weer dieper, na deze periode u mag verkondigen als de Christus voor verloren zondaren. En dat hij vanuit hetgeen hij zelf heeft moeten leren, ook de gemeente weer mag verdienen. Heere, wilt gij hem zo nabij zijn, in de wegen die hij gaan moet ondersteunen, samen met zijn vrouw, dat ze al dichter aan elkaar verbonden, maar ook steeds dichter aan u verbonden mogen worden. Heere, wegen van druk en wegen van tegenheen, wilt gij zo vaak gebruiken om uw heerlijkheid en om uw liefde en om uw genade te betonen. Dat hij dat ook rijkelijk mag ervaren samen met zijn vrouw. Dat gij van hem af weet en dat gij hem niet zult verlaten. Ook al gaan de wegen soms door moeilijke gangen. Wilt gij hem zo gedenken, de ganse gemeente gedenken. Gij weet wie wij vergeten. Vergeet gij ze niet. Gedenk de koster. Gedenk de organist. Gedenk het hele kerkelijke leven. Wil dan zo met ons zijn. Wie wij vergeten, vergeet ze toch niet. In al de moeite en de zorgen van het leven. En dan weet gij, op het allervolmaakst, dat het ook deze morgen een ure van voorbereiding is. Wilt gij ons wijsheid geven, als wij daar de gemeente in hebben te leiden. Wij kunnen dat niet. Wilt gij het zelf maar doen niet. Wilt gij ons zelf maar de woorden te spreken geven. Help ons alstublieft. Heere, verlaat ons niet. Ga met ons ook in dit uur. Wil dan alles doen strekken tot eer en verheerlijking van uw rijke, driemaal heilige naam. Om Jezus wil vragen wordt u. Amen. Gemeente, daar gaat ze. Voetje voor voetje schuifelt ze over de weg. Turend naar beneden, lettend op de straattegels, lettend op de drempels van de huizen, om haar weg te kunnen vinden door de stad. Wie is zij toch die daar zo voorzichtig zich beweegt over de straten? Wel, het is een 18-jarige gebonden vrouw, die door Satan wordt samengebonden, zodat ze nu al lange tijd zich niet meer kan oprichten. Al 18 jaar heeft ze het licht van de zon niet meer kunnen aanschouwen. En wat doet die vrouw dan op de weg, zou u vragen. Als je je nou helemaal niet meer op kan richten. En als je nou zo samengebonden bent. Blijf dan toch liever thuis dan je tussen die drukke massa te begeven. Nee, deze vrouw kan niet thuis blijven. Waarom niet? Het is Sabbatdag. En Sabbatdag betekent voor haar haar gang naar de synagogen, om daar te horen en te mogen luisteren. Als de boekenrollen van het woord van God opengaan en dat woord voor haar verklaard wordt en vanuit het Oude Testament haar verkondigd wordt, de Messias, de verlosser van zondaren. O, dan kan zij niet thuis blijven, ook al gaat Satan in haar leven tekeer. Al moet ze dan door zoveel leed en zoveel zwaarigheid heen, dat het haar zo verzwakt dat ze zich niet meer op kan richten. Eén ding heeft ze begeerd en dat is om naar het huis van God te gaan. En daarom zien wij haar schuifelen langs de muren van de straten, op weg naar de synagogen. En daar binnengekomen zijnde, neemt zij haar plaatsje achter in de synagoge in, want zij staat niet hoog in aanzien. Velen in haar omgeving zeggen, die vrouw zal wel gezondigd hebben, dat ze zo gestraft is. Maar dat alles haar handicap, haar ziekte, haar strijd, haar moeite, haar verdriet, de weerstand die ze ondervindt, dat alles houdt haar niet uit het huis des Heren. En daarom gaat zij naar dat huis des Heren. En het is alsof wij in haar horen dat gebed uit Psalm 42. Het eigen tedderjacht ontkomen schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel dorst naar God. Ja, God des levens, ach wanneer zal ik toch naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen, want daar gaat het toch de kerk om. Om in de synagogen in het huis des Heren zijn naam te verhogen. O, en wat is het haar toch eeuwig meegevallen. Want toen ze daar zat in de synagogen, Toen is dat wonder gebeurd, dat de Heere haar bij haar naam genoemd heeft. En het tegen haar gezegd, vrouw, gij zijt verlost. O, dat wonder. Toen de banden gebroken, toen mocht ze opstaan. En wat lezen wij en terstond, terstond verheerlijkte zij God. Dat is nou het leven van Gods kinderen. En daarom verlangen zij om naar Gods huis te gaan. Omdat de Heere daar is, omdat het woord daar is. En omdat de Heere daar in zijn huis een verrassend God is. En op het allerongedacht en op het alleronverwacht de banden komt te verlossen. En dat is nou zo'n trek van al Gods kinderen. Dat ze hier op aarde zwerven moeten. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Daarom hebben ze maar één vast punt in hun leven. En dat is die plaats waar het woord des Heren open gaat. Daar waar de Christus der schriften verkondigd wordt, ja. Daar waar hij zelf is, hebben ze maar één verlangen. Om altoos daar te zijn. En dat is ook het verlangen, gemeente, wat wij beluisteren in Psalm 84. En daarvan de versen 1 tot en met 5, onze tekst voor vanmorgen. Psalm 84, de versen 1 tot en met 5. Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden me zijn huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Sela. Meenten wij willen bij deze tekst schrijven een loflied op Gods heiligdom. En een drietal gedachten om het wat te mogen volgen. Ten eerste de lieflijkheid van dat heiligdom. Ten tweede het verlangen naar dat heiligdom. En ten derde het eeuwig wonen in dat heiligdom. Wij schrijven bij Psalm 84, de versen 1 tot en met 5, een loflied op Gods heiligdom. Ten eerste de lieflijkheid van dat heiligdom. Ten tweede het verlangen naar dat heiligdom. En ten derde het eeuwig wonen in dat heiligdom. Gemeente, zingen wij daar dan ook van met elkaar uit Psalm 84, de versen 1, 2 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Zelfs vinden me zijn huis, o Heer. En ook het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En dan krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere die een milddadige geven lief heeft, zegenen u en uw gaven.
Thank you.
een loflied op Gods heiligdom. En onze eerste gedachte was de lieflijkheid van dat heiligdom. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Wie is toch de dichter van deze diepe geestelijke woorden? Aan het begin van deze psalm lezen wij een psalm voor de kinderen van Korach. En vanuit het Hebreeuws zouden wij dat ook rustig mogen vertalen met de woorden een psalm van de kinderen van Korach. En wie zijn dat dan, de kinderen van Korach, die wij mogen houden voor de dichters van deze psalm? Zou ik dat vanmorgen aan de kinderen eens mogen vragen, wie was Korach? Weten jullie dat nog? En ik denk zeker dat de meesten van jullie dat weten, want dat is een van de geschiedenissen in Gods woord, die jullie op de scholen gehoord hebben, maar die je waarschijnlijk ook altijd bij zal blijven vanwege zijn ernst. Want wat is er gebeurd met Korach? Was hij het niet die opstond samen met Datan en Abiram tegen Mozes? Maar niet alleen tegen Mozes, maar ook tegen de zender van Mozes, de Heere God. En wie was de vader van Korach? Dat was Levi. Levi, de moordenaar, de massamoordenaar zouden wij zeggen, die samen met zijn broer heel Sichem had uitgemoord. Levi, Korach, waren niet zulke beste voorvaders die deze kinderen van Korach hadden. Opstandelingen, moordenaars, maar dan dat grote wonder. Als het de morgen is waarop de Heere zal laten zien wie hij aangesteld heeft, dan is het Mozes die tot het volk zegt, wijkt achter van Korach, Datan en Abiram. Want de Heere zal deze morgen tonen wie het volk leiden zal. En dan zien wij daar staan Korach met zijn gezin. Dan zien wij staan Datan met zijn gezin en Abiram met zijn gezin. En als dan Mozes zegt, wijk af van deze, dan moeten wij eens nauwkeurig opletten wat daar gaat gebeuren. Dan wijkt het volk achterwaarts. Maar dan zie ik nog wat anders gebeuren. En kijk goed, gemeente, wat daar gaat gebeuren. Daar gaan de kinderen van Korach achterwaarts. Dan gaan ze met het volk naar achteren. En dan blijft vader Korach alleen staan. Oh, en dan gaat God spreken. En dan gaat de aarde open. En dan slok de aarde op en stortte levend de helle Datan met zijn kinderen. Abiram met zijn kinderen. En Korach alleen, gemeente. Want in de harten van de kinderen van Korach had de Heeren uit eeuwige zondaarsliefde dat werk der genade gepland, zodat er een scheiding openbaar kwam. Een scheiding tussen Korach en zijn kinderen. En daarin zien wij toch dat wonderlijke, dat soevereine werk van God zo naar voren komen. Dat de vader goddeloos kan zijn. Ja, dat de vader God kan tarten in zijn gezag. En dat God de vader moet straffen door hem eeuwig naar de hel te sturen. Maar dat zijn kinderen mogen worden zangers in de tempel. Wonder van soevereine genade. En elke keer zien wij dat weer in het woord van God oplichten. Dat hoe donker het ook in een gezin kan zijn, hoe geesteloos het ook kan zijn, hebben we dat ook enkele weken niet gezien. In het gezin van koning Achas, die in de goddeloosheid voortleefde. Hier in het gezin van Korach, een goddeloze vader, een opstandeling tegen God en zijn gezag. En zijn kinderen voor eeuwig behouden, juichend voor de troon der genade en vader brandend in de hel. Zo zien wij wat genade vermag. O, dat het ook onze jonge mensen weer vanmorgen mocht aangrijpen. Hoe donker het ook in de tijd is, de kinderen van Korach mochten de Heere vrezen. En er kwam een kloof, niet alleen toen, maar een eeuwige kloof tussen vader Korach en de kinderen. En het zijn deze kinderen die door David worden aangesteld als zangers in de tempel om Godelof te zingen voor dat wonder van genade aan hen betoond. En zo mogen zij daarvan zingen in de tempel. En hebben zij dit lied gedicht voor de tempelgangers, voor de pelgrims onderweg. Want Psalm 84 is een pelgrimslied. Want het was de gewoonte in Israël dat het volk Israël driemaal jaars opging. En dat ze kwamen vanuit het zuiden en vanuit het noorden om in de tempel Gode lof te zingen op het loofhuttefeest. Op het paasfeest en op het pinksterfeest maakte gans Israël zich op om de Heere te dienen te Jeruzalem. Dat weten wij bijvoorbeeld uit de geschiedenis van Elkana. Als hij zich opmaakt om samen met Peninna en Hanna op te gaan naar het huis des Heeren. En voor deze pelgrim is dus een pelgrimslied voor degenen die onderweg zijn en wie hart vol is van het heiligdom des Heeren. En dan gaan wij vanmorgen met die pelgrims mee, gemeente. En dan zien wij hoe die pelgrims bijvoorbeeld vanuit het zuiden komen. En daar een lange reis moeten maken om op te gaan naar Jeruzalem. En dan zien wij hoe ze in de dagelijkse gang naar de tempel de ervaring hebben van de brandende zon. Die elke dag weer opgaat en hen beschijnt. En hoe zij in die nachten huiveren van de kou. En hoe dat zij steeds alert moeten zijn op rovers, op ongedierte. Wat is het een weg vol moeite, een weg vol tegenheden. Maar als ze dan uiteindelijk gekomen zijn en ze zien in de verte Jeruzalem liggen, de Godstad. En in het midden van de Godstad zien ze het huis des Heeren verrijzen. O, dan is het wat het woord van de dichter hier zegt tot hen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere. Der Heerscharen, o, daar staan de pelgrims. Na die lange reis van moeite en tegenheden mogen zij de woning des Heeren aanschouwen. En welt in hun hart op, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere, der Heerscharen. En als die uitroep klinkt uit de mond van de pelgrim, dan horen wij dat hij zegt, hoe lieflijk zijn uw woningen. Dat staat in het meervoud. Wat zou dat kunnen betekenen? Er zijn verklaarders die zeggen, woningen, dat ziet erop dat er vele bijgebouwen waren rondom de tempel. En op zich kunnen wij die verklaring zeker daarin volgen. Toch geloven wij dat er nog een diepere verklaring in dat woord zit, woningen. Wel wat dan, dat de Heere steeds andere woningen zich verkiest om nabij zijn volk te zijn. Was het niet in de woestijnreis dat hij woonde bij het volk in de ark en dat ze zo van stad tot stad trokken, van plaats tot plaats en de Heere woonde in de tabernakel? Woonde hij later niet te midden van het volk bij Samuel te Silo? En heeft hij later niet Jeruzalem en de tempel als zijn woning verkozen? En ligt er in dat woordje woningen niet opgesloten dat de Heere daar zijn woning heeft, waar het woord des Heeren open gaat en waar de Christus der schriften verkondigd wordt? Daarom, in dat woord woningen ligt opgeslagen dat de Heere niet aan tijd of plaats gebonden is, dat hij niet aan de woning te Jeruzalem gebonden is, maar dat hij woont daar, bij de lofzangen Israëls, daar waar dat woord geopend is. En daarom, gemeente, is ook deze kerk hier aan de Hoflaan een woning waarvan het gelden mag. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere, der Heerscharen. Woningen, daar zeiden wij waar de Heere zelf spreekt. Tot het hart van zijn kinderen, daar is zijn woning. En daarvan belijden al de pelgrims. Hoe lieflijk heb ik uw woning, o Heere, der Heerscharen. En wat maakt nou de lieflijkheid van die woning uit? Wat betekent het dat nou als zo'n pelgrim dat uitroept uit de volheid van het gemoed? Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Oh, dan is het wat wij ook al reeds horen in Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. De woning des Heren, dat is de plaats waar de Heere spreekt tot het hart van zijn kinderen. Dat is de plaats waar hij omgang heeft met zijn kinderen. Dat is waar zijn kinderen gemeenschap oefenen met de Heere Jezus Christus. O, dat is de plaats waar het altaar opgericht staat en waar de pelgrim zich nederbuigt en waarin hij verwondering aanschouwt. Als hij ziet dat daar een lam geofferd wordt op het altaar, dan ziet hij daar doorheen de Christus der Schriften, die zichzelf als het lam ten brandoffer gegeven heeft, die gestorven is op Golgotha's kruisheuvel, om daar als een lam geofferd te worden voor zijn kinderen. Dat is de liefelijkheid van het huis des Heren. Als daar dat lam geofferd wordt en zijn reuk opgaat, en liefelijk is in de neusgaten des Heren, daar heeft de Heere dat offer van zijn Zoon aanvaard, de Heer Jezus Christus. En daar mogen die tempelgangers zich nou in verlustigen. Och, dat mijn oog dat wonder aanschouw, dat ik de lieflijkheden en de dienst des Heren mag aanschouwen. Daar hebben we dat ook de vorige keer reeds mogen horen, waar Hiskia zegt, gij zijt die God, die woont bij de Cherubim, weet u het nog? Dat was dat verzoendeksel waarop die engelenfiguren stonden, en waarop de hoge priester eenmaal des jaars het bloed sprengde. Dat was de plaats waar de Heere woonde tussen de Cherubim, en van waar hij sprak tot zijn kinderen. Dat is de liefelijkheid van het huis des Heren. Dat is de Heere zelf, och, dat mijn oog daarheen geleid werd, om die liefelijkheid te mogen aanschouwen, om daar de Heere te mogen ontmoeten. Daar buigt de Israëliet het hoofd en zegt, Heere, daar zie ik dat lam gaan, daar moest ik zelf gaan. O, daar buigt die Israëliet nog dieper van dat wonder, dat hij nou niet geofferd hoorde worden vanwege zijn zonden. Maar als hij dat lam ziet gaan en zegt, o Heere, nu hebt gij dat lam gegeven tot een zoenoffer, dan buigt hij nog dieper. O, en dan schrijdt hij tranen van verwondering, dat er nou een altaar is en dat er nou een lam is. En dat voor zo één. Daarom is die plaats voor hem een lieflijke plaats, gemeente. Is zo de Hoflaankerk voor u als een lieflijke plaats geworden. Een plaats die u nooit meer vergeten zal. Waarom niet? Omdat God u daar heeft opgezocht. Omdat God u aan de Hoflaan is stilgezet heeft op uw levensweg. Omdat hij daar gesproken heeft tot uw hart. Omdat hij daar de donder van de wet heeft laten rollen in uw leven, zodat u verschrikt ter aarde boog. En zodat u moest ervaren, o God, wie zal voor u kunnen bestaan. O, dat u daar gezitten hebt toen de wet des Heren gelezen werd. En toen er geëist werd volkomen betaling aan al de geboden des Heren en u niet kon betalen. En u als een doodschuldige het kerkgebouw verlaten hebt. En u op uw borst geklopt hebt, o God, wat zal er van deze zondaar nog te worden? Maar dat u ook onder de bediening van dat woord, de Christus der Schriften verkondigd werd. En dat hij was als een beker koud water voor uw ziel. En dat hij gesproken heeft tot u, ik ben uw heil alleen. O, die plaats zult u nooit meer vergeten. Toen God u op het allerongedacht en op het alleronverwacht heeft opgezocht, ach. Ik weet zeker dat er zijn die kunnen zeggen, ja, daar weet ik van. Daar weet ik van dat het woord Gods voor mij open gegaan is. En daarom heb ik die plaats zo lief, omdat de Heere daar aan mijn ziel verschenen is. O, onvergetelijk. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere, der Heerscharen. En dat is het wat de dichter daarachter voegt. Heere, der Heerscharen. Wat betekent dat wel? Dat betekent Heere van de legerscharen, heel eenvoudig. In de eerste plaats dacht de Israëliet, wanneer hij zei Heere der legerscharen, dan dacht hij aan de Heere die voorop ging. wanneer het volk van Israël uittoog om de vijand te verslaan. Heere Zebaot staat er in het Hebreeuws. Gij heren van de slagorden. Dat is het ook wat David zegt. Wanneer hij treedt tegenover Goliath. Dan zegt hij het, ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. De God van de slagorde Israëls. Het is hetzelfde woord wat de engelen bezingen voortdurend in de hemel. Heilig, heilig, heilig is de Heere Zebaot. De Heere der Heerscharen. Het ziet op zijn alles overwinnende kracht. Mocht de Israëlieten daarin belijden dat hij die God was. Die aan de slagorde vooraan treedt. O, de kerk van het Nieuwe Testament. Mag nog veel heerlijker in die naam zien, Heere. Gij hebt nu een weg gebaand waar wij geen weg meer wisten. Heere, gij zijt met uw almacht gekomen in ons leven. En gij hebt Satan vernietigd. Daarin is hij toch zeker de Heere der Heerscharen. Die aan het kruis de Satan de doodsteek heeft gegeven. Hij is de God der slagorden. Hij is het die aan de spits treedt. Die voor zijn kinderen strijdt. Heere der Heerscharen. Heilige God. Dat beleidt de dichter. Wanneer hij het zegt. Hoe lieflijk zijn uw woningen. O Heere der Heerscharen. Gij hebt wonderen gedaan. Gij doet wonderen horen. Heere Zebaot. Gemeente, en dan is het een uur van voorbereiding. En u hebt onder het luisteren wel gehoord welke vragen er aan u gesteld gaat worden. Geliefde avondmaalgangers, is dat ook uw belijdenis? Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen? Is dat ook uw verlangen om volgende week zondag de liefelijkheid van het huis des Heren te mogen aanschouwen? En wat is dan de liefelijkheid voor uw ziel? Waar gaat u dan naar uit? Is het dan dat altaar met daarop dat lam? Oh, en als dat nu ziet dat het brood gebroken gaat worden, ziet dat dan op Christus voor u? Mag u dan in dat gebroken brood gemeenschap oefenen met hem die zich verbroken heeft aan het kruis? En als de wijn dan ingeschonken wordt, gemeente, mag u dan met een geloofsoog zien op het bloed dat vloeide uit zijn handen, uit zijn voeten en uit zijn zijden. En uit zijn hoofd toen de doornenkroon daarop gevallen. Mag u hem zo zien, avondmaalgangers. Is hij zo voor u de lieflijkheid van de woning des Heren geworden? Kent u Christus zo als het lam dat geofferd is voor uw zonden, dan zal er ook zeker in uw hart zijn het verlangen wat wij in onze tweede gedachte gaan beluisteren. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Onze tweede gedachte, het verlangen naar dat heiligdom. En als wij deze tekst lezen, dan valt die uiteindelijk in twee gedeelten uiteen. Het eerste gedeelte luidt, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. En dan staat er een punt, komma, een komma. En dan een tweede gedeelte, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Wanneer wij dat eerste gedeelte van die tekst wat overdenken, dan zouden wij er eigenlijk een woordje aan toe willen voegen om het wat duidelijker te maken, en we mogen dat ook vanuit het Hebreeuws doen. Er staat eigenlijk, mijn ziel is reeds lang begeerig. En mijn ziel bezwijkt reeds lang van verlangen naar de voorhoven des Heren. Dat betekent dat dat verlangen van de dichter niet gegroeid is op het moment dat hij de tempel ziet. En wanneer hij het heiligdom ziet. Maar reeds lang, dat ziet terug naar het verleden. Dat begeerte en die bezwijken van zijn hart, dat is reeds begonnen wanneer? Wel, dat weten wij al uit het 11e vers. Toen hij nog verkeerde nabij de tenten der goddelozen. Toen was er reeds in zijn hart dat verlangen om op te mogen gaan naar het huis des Heren. Dat heeft hem altijd bezig gehouden toen hij daar was, te midden van de goddeloosheid. Want zo lezen wij dat in het 11e vers. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Zo mogen wij het ook weten dat deze dichter iemand was die woonde te midden van de goddeloosheid. En wat is dat op zich al een wonder, als je te midden van een zondige wereld woont en je dit verlangen mag blijven kennen. Want hoe makkelijk worden wij niet meegezogen, gemeente, als wij dag in dag uit te midden van de goddeloosheid wonen, om ook met de wereld wat mee te gaan doen. Maar deze dichter had door dat verlangen maar één begeerte om te zijn in de voorhoven des Heren. Een wonder als je te midden van de wereld voor de zuigkracht van de wereld bewaard mag blijven en dat verlangen mag blijven koesteren naar de voorhoven des Heren. Maar achter die begeerte zit nog een veel groter wonder. Niet alleen dat hij staande gehouden is, maar dat hij die begeerte ook gekregen heeft, gemeente. Want waar gaan uw en mijn begeerte van nature uit? Wat begeren wij van nature? Bent u geboren geworden met deze begeerte, zoals we dat lezen in Psalm 84? Nee, die begeerte heeft een mens van nature toch niet. Dat weet u toch wel. En dan niet alleen met het verstand. Het zou ook van harte de wens zijn dat u dat ook van binnen mocht leren. Dat u nou geen begeerte hebt naar Gods huis. Jonge mensen, het is echt niet zo wonderlijk hoor. Als je 's ochtends op je bed ligt en je niet naar de kerk wil. Dat is een zondige begeerte die al de kerkgangers omdragen. En Gods volk zegt er ja op. Dat zij ook die begeerte niet hadden naar Gods huis. Want dat leeft allemaal in ons hart. Wij hebben maar één begeerte en dat is: God wijk van mij, want ik heb geen behoefte, geen begeerte aan de kennis uwer wegen. Zo bent u en zo ben ik op deze wereld gekomen als een vijand van God. Dat is ons bestaan. En is het dan niet een eeuwig wonder als er iemand hier zeggen mag: mijn verlangen is naar de voorhoven des Heren. Onze Dordtse leerregels leren het zo kennelijk, dat wij door de val hebben ons vrijwillig van God afgekeerd en onzuiverheid gehaald over al onze genegenheden. Er is niet één genegenheid, jonge mensen, in ons hart die goed is en die God kan behagen. Dat is toch een oordeel wat het woord des Heren over u en over mij geeft. Al onze genegenheden zijn onzuiver en al onze genegenheden zijn verkeerd. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat er hier iemand is die zegt: en ik heb een verlangen en mijn ziel bezwijkt van verlangen naar de voorhoven des Heren? Hoe kan dat? Wel, gemeente, dat kan omdat er één geweest is die een andere begeerte had. Die een heilige en reine begeerte had. Die het in de stille raad des vredes tot zijn vader gezegd heeft: Vader, ik heb lust, ik heb een begeerte, ik heb een heilige wil om uw wet te volbrengen. Heere, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Omdat Christus, die volkomen wil zijn vader gedaan heeft, kan hij ook zijn kinderen door genade die wil ombuigen, dat zij ook gaan willen wat God wil. Want diezelfde Dordts leerregels zeggen dat zo mooi. Dan in die weg van wedergeboorten stort hij een nieuwe wil in, die nieuwe danigheden heeft, en maakt die wil die dood was levend. En hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten voortbrengt en goede werken kan doen. Eén van die nieuwe vruchten in dat leven is dat je een begeerte krijgt naar de voorhoven des Heren. Zoals de dichter van Psalm 27 het zegt: Eén ding heb ik van de Heren begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Door wedergeboorte wordt die wil omgebogen. En gaat deze dichter uit Psalm 84 verlangen naar de voorhoven des Heren, omdat hij door dat werk des Heren die Heren lief gekregen heeft. Heren, mijn ziel is begeerig naar de voorhoven des Heren. Maar nu moet u eens opletten, gemeente. Deze dichter zegt niet alleen, mijn ziel heeft een begeerte. Mijn ziel wil graag verkeren in de voorhoven des Heren. Nee, wat voegt hij eraan toe? Mijn ziel bezwijkt van verlangen. O, en dat is een ontzaglijk sterk woord wat de dichter hier gebruikt. Wij kennen dat ook wel in de natuur, dat er mensen met een hartstochtelijke begeerte bezet zijn naar geld. En alles moet daarvoor wijken, ja, hun huiselijk gezin, hun huwelijk, alles zetten ze op het spel om aan geld en goed en eer en roem te komen, gedreven door een hartstochtelijke begeerte. En zo zien wij dat ook dagelijks in de kranten, hoe machthebbers bezet zijn met een hartstochtelijke begeerte naar macht en gezag. En hoe zij daar een hele land aan opofferen, duizenden voor de dood injagen, alleen om macht, om eer en roem. En datzelfde woord wordt hier gebruikt, gemeente. Zulk een sterk woord, een hartstochtelijk verlangen. De dichter, hij zegt het, Heere, ik bezwijk eronder als ik nog langer in de tenten der goddeloosheid moet wonen, Heere. Mijn ziel bezwijkt van verlangen naar de voorhoven des Heren. Het is iets ook wat de schrijver bedoelt wanneer hij de bruid laat zeggen, ik ben krank van liefde. O, dan kunnen ze Christus niet meer missen. Dan hebben ze maar één begeerte om hem te mogen ontmoeten. En dan zegt het, Heere, mag het toch, Heere, ik bezwijk eronder. Heere, ik kan niet verder als ik nog langer in deze dodigheid moet verkeren, o God. Spreek toch naar mijn hart, Heere, want ik zou er nog onder bezwijken, Heere. Als u nou nog langer niet meer naar me hoort, Heere, moet ik dan nog langer uw gemeenschap missen. Heere, moet ik nou nog langer in die wegen van druk, in die wegen van ongeloof voortgaan, in die wegen van verzet, o God. Wilt u me ervan verlossen en breng me toch in uw huis. Dat ik uw liefelijkheid toch opnieuw mag aanschouwen, Heer. Ik kan het niet volhouden, Heer. Ik bezwijk van verlangen naar u, o God. Dat is het wat de dichter hier zingt. Heer, ik ben begeerig. Maar ik bezwijk ook van verlangen, Heer. Mag ik? Mag ik u toch weer eens ontmoeten, Heer? Wilt u nog zelf u opnieuw aan mij openbaren, o God? Ik kan zo niet verder, ik bezwijk eronder. Dat is het wat de dichter hier zegt. En dan dat tweede gedeelte van ons vers. Wanneer hij zegt, en mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. We hebben gezegd, die tekst is in twee gedeeltes verdeeld. Dat zien wij vanuit het Hebreeuws. Want de dichter gaat hierover op een andere werkwoordvorm. En daaruit zien wij dat hij vanuit de tenten der goddeloosheid waarin hij begeerig was, waarin hij bezweek van verlangen, nu gekomen is. En hij nu aan de poorten van Jeruzalem staat en dan neemt hij deze woorden op zijn lippen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En dat is niet een roepen vanuit de nood, gemeente, nee. Dat is een roepen van een overwinnaar. Dat is het roepen wat wij ook wel vertaald zien in bijvoorbeeld Psalm 33, gij rechtvaardigen roept, maar dan wordt het vertaald met zing vrolijk in den Heere. Dat is het wat de dichter hier nou gaat zien, wanneer hij staat aan de dorpel van de tempel, aan de poorten van Jeruzalem. Mijn hart en mijn vlees juichen in de levende God. Dat is wat Jesaja ook zegt, waart op en juicht. Gij die in het stof woont, o, dan mag hij opstaan. O, en dan zegt hij, zal het dan toch waar zijn? Zal ik dan toch God mogen ontmoeten? Ja, dan zegt hij tot zijn ziel, mijn vlees en mijn hart, dat is mijn hele bestaan, niet alleen zijn hart, maar ook zijn mond juicht van de Heere. O, hij staat op het punt om God te gaan ontmoeten. En dat is het wat een vissersvrouw ervaart. Wanneer zij na lange en smartelijke nachten, waarin de stormen gewaaid hebben, wanneer zij dacht haar man nog te zullen kwijtraken, en dan ziet zij aan de havenmond hem aankomen varen. O, en dan is het hetzelfde verlangen als wat de dichter hier zegt. Mijn hart en mijn vlees roepen uit, o, die vrouw. Straks zal ik mijn man weer mogen ontmoeten. Als het ware uit de dood krijg ik hem weer terug. O, dat is het, wat een geestelijke gesteldheid. Van deze dichter is mijn hart en mijn vlees roepen uit. Tot de levende God, Heere. Nog een ogenblik en dan mag ik mij neerbuigen voor het altaar. Dan mag ik u weer ontmoeten in uw heerlijkheid en in uw schoonheid. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. O, alles is van de dichter gespannen op die Gods ontmoeting, gemeente. En dan komt die lijn ook vanuit dat woord. Zo heel dicht bij u, avondmaal gaan. Hoe is het nou gesteld met u? We hebben de eerste vraag gelegd. Kent u de Heer Jezus Christus? Al de liefelijkheid van de woningen des Heeren. Maar hoe is het daarna gegaan in uw leven? Welk verlangen bezet u nou, gemeente? Hoe gaat u nou straks die week van voorbereiding in? Mag het ook gezegd worden, mijn ziel is begeerig en bezwijkt van verlangen. Ja, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dat staat er, gemeente, tot de levende God. Dat is die God die nabij is. Die zijn kinderen niet laat omkomen in dure tijd of hongersnood. Dat is die levende God die nabij is. Wanneer het hart tot hem schrijft, is er ook een schrijen. Naar de godsontmoeting, gemeente. Avondmaalgangers in het bijzonder. Wat zou dat een voorrecht zijn als in deze week bij u dat verlangen gevonden mocht worden. Dat de kinderen het konden merken. Moeder, is het avondmaal zondag? Ja, kind, zondag is het avondmaal. En dan gaat je moeder de koning ontmoeten in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid. Mijn ziel bezwijkt van verlangen. Jonge mensen, dat kan ook voor jullie. Dat je geen wereld meer wilt zien in die week. Omdat je maar één ding begeert. Wat Ledeboer zo mooi zegt. Eén kus van Jezus mond. Is mij meer waard dan al die zwarte grond, gemeente. Wat zou dat een heilig leven geven. In die week van voorbereiding. Als je zegt, Heer, ik heb maar één begeerd. Eén begeerte te mogen rusten. Te mogen rusten aan de tafel aan uw schouder. Zoals ook Johannes zijn hoofd mocht leggen op uw borst, Heere. Dat is nou mijn verlangen. Daarin word ik getekend in Psalm 84. Mijn ziel is begeerig naar de voorhoven des Heeren. Ja, mijn vlees en mijn hart roepen uit tot de levende God, o God. Ik heb maar één plaatsje waar ik begeer te zijn. En laten we dat met elkaar zingen, gemeente. Uit Psalm 47 en daarvan het tweede en het derde vers. Deze ene zaak heb ik van God begeerd, daar zoek ik na. Dat zij mijn zalig slot, dat ik zolang ik het levenslicht bescheen, in z'n huis mocht wonen, hier beneden. Psalm 27, de versen 2 en 3.
Thank you.
Meent onze derde gedachte was het eeuwig wonen in dat heiligdom. De dichter, vele beelden komen in deze psalm terug en ook nu weer in nieuw beeld. Die dichter die daar zit in de tenten nabij de goddeloosheid, die denkt aan dat heiligdom en in zijn gedachten ziet hij daar die zwaluwen en ziet hij daar die mussen in en uit mogen vliegen nabij het altaar. In het heiligdom des Heren. En die mussen en die zwaluwen en allerlei andere vogels, ze mogen zomaar in en uit gaan. In dat heiligdom waar hij nu naar zo verlangt. En dan ziet hij dat ze in de muren van dat heiligdom hun nesten gebouwd hebben. O, en dan is dat het beeld voor hem van de trouwe zorg des Heren. En dan is het alsof in zijn hart een snik omhoog welt, o God. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mag ik daar verkeren, zoals de mus en de zwaluw de geborgenheid van uw huis mag ervaren. De mus en de zwaluw, Heere, mag nu altijd bij u zijn. Die mag nou wonen in uw huis, in en uit vliegen. Jij mag er zijn kinderen krijgen, zijn jongen grootbrengen in uw huis. Heer en ik hier in de tenten der goddelozen. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, daar wil ik zijn en daar wil ik wonen. En dan gaat hij ook al die zangers prijzen, want zij prijzen uw gestadiglijk. Welgelukzalig zijn de priesters, welgelukzalig zijn de inwoners van Jeruzalem, want zij mogen altijd bij u wonen. Zij wonen bij u, zij mogen altijd in en uit gaan. Zij mogen altijd de liefelijkheid van de woning der Heerscharen aanschouwen. O, en dat is nou het verlangen van deze dichter. Om nu altijd bij den Heere te mogen zijn. Zoals die vogels daar mogen bouwen hun nesten. Zoals nou de priesters daar de offers mogen brengen. En zo de inwoners van Jeruzalem de dagelijkse offers mogen aanschouwen. Waarom wil hij daar zijn? Waarom wil hij daar zijn? Wat is het verlangen van zijn hart? Want zij zijn wel gelukzalig omdat zij u prijzen. Gestadiglijk, onophoudelijk mogen zij u prijzen. En dat is de begeerte van al Gods kinderen. Om de Heere nou bij voorduur te prijzen. Om hem te roemen. Wat ook Psalm 108 zingt mijn hart. O hemel majesteit is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor den opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Dan mag hij weer gaan bedoelen aan de opdracht die de Heere hem gegeven heeft. Dan mag hij in waarheid weer een schepsel worden wat God gaat bedoelen. Wat de Heere alle eer gaat geven waar hij zo recht op heeft. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, zingt de psalmdichter uit Psalm 2 en 5. Omdat gij het hebt gedaan, dan krijgt de Heere, zoals bij die 18-jarige gebonden vrouw, toen zij op het woord des Heeren mocht horen, gij zijt verlost. En terstond loofde zij God, gemeente. Dat is nu het liefste werk van Gods kinderen, om hem al de eer te brengen, voordat hij zich heeft laten offeren op het altaar op Golgotha. Daarom is hij het waardig. En daarom willen ze nu altijd verkeren. In het huis des Heren altijd bij de Heren zijn. En dan is het zo dat dat altaar wat opgericht is en wat zij door het geloof mogen aanschouwen. En als ze op hem mogen zien hebben ze een voorsmaak van de hemel. Want dat is het eeuwig prijzen, dat ziet ten diepste op, dat hemelleven wanneer zij in volkomenheid de Heere mogen aanschouwen, wanneer zij hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht, dan wordt het lied nooit meer verstoord, dan hoeven zij niet meer te verkeren nabij de tenten der goddelozen, dan hoeven zij niet door veel strijd en tegenheden te komen in het huis des Heeren, maar dan mogen zij er altijd in zijn. Zoals de mus en de zwaluw dat reeds nu mogen en de priesters en de inwoners van Jeruzalem, dan mogen zij in dat hemelleven den Heere volkomen prijzen, avondmaalgangers. Is dat nou ook uw begeerte, om de Heere volkomen te prijzen? En acht u nou ook een ieder, welgelukzalig die de Heere voortdurend prijzen mag, en is dat nou ook de schuld
die er in uw hart leeft. Heere, u krijgt van mij niet de eer. Heere, u krijgt van mij niet wie u waardig bent. Heere, ik heb zo vaak veel te stellen met mezelf. Ik prijs zo vaak mezelf. Ik ben zo vaak met mezelf in de weer. Maar zo weinig met u. Heere, mag het ook eens zijn dat het leed wel gelukzalig zijn zij. Want zij prijzen u gestadiglijk, Heere. Wat is toch het geluk van uw kinderen groot. Als ze op de plaats mogen zijn. En u gestadiglijk mogen prijzen. Avondmaalgangers. Als dat nou iets is wat in deze psalm naar voren komt. En het mocht weerklank vinden in uw hart. Dat hij het is die voor u de liefelijkheid van de woning is. Als hij het nou is waarom u vanmorgen weer naar deze Hoflaankerk ging. Waarom? Om hem te mogen ontmoeten. Omdat u maar één verlangen kende om in het huis des Heren te zijn. En als dat nou uw begeerten is om hem geduriglijk te prijzen. Oh, dan zijt ge welkom volgende week aan zijn tafel. Dan zult ge hem daar mogen ontmoeten. Waar de komende week uw verlangen naar uitging, mijn ziel bezwijnt. Van verlangen mijn vlees en mijn hart roepen uit tot de levende God. O, dan zijt gij op uw plaats. En dan zult gij ook aan de tafel hem mogen ontmoeten. O, dan zult gij met betraande ogen wellicht zien. Op dat altaar wat opgericht wordt. Als de prediker in zijn naam het brood mag breken. En de wijn vergoten mag worden. Dan bent gij op uw plaats. Waarom, er is geen lieflijkere plaats op de hele wereld dan de plaats aan het avondmaal, gemeente. Als je de koning in zijn schoonheid mag ontmoeten, dan is er nergens een betere plaats. Dan is dat de hemel op aarde, gemeente. Verlangt u zo om avondmaal te doen. Om uw harten te verheffen tot God die in de hemel is. De hemel op aarde. Jonge mensen, zou je er geen zin in krijgen? Zeg het nou eens eerlijk. Dat is toch het grootste geluk van Gods kinderen, dat ze de Heere tot hun deel hebben. Dat ze niet hoeven te vrezen voor de dag des doods. Want die Christus die getoond wordt in het gebroken brood en in het vergoten bloed, die is voor die avondmaalgangers nou gestorven. En daarom zijn die avondmaalgangers de gelukkigste mensen op de wereld. Omdat ze door het geloof mogen weten dat hij een zaligmaker is. En dat kan nou ook voor jou, kind. Dat kan nou ook voor jou, jongen. Misschien heb je wel helemaal geen zin om naar Gods huis te gaan. En zeker niet als het avondmaal is, omdat het nog zo lang duurt. Maar het is de gelukkigste plaats als je daar mag zitten. Aan de voeten van de koning. En je mag hem in zijn heerlijkheid aanschouwen. En je hart mag er verbroken onder worden. En zeggen, o God. En dat nou voor zo een oog. Laat dan de tranen maar rijkelijk vloeien. En wil dan maar uw hoofd buigen. En het neerleggen aan het hoofd van de koning. En rust dan op zijn borst. O, en ga dan ook straks gemoedig verder. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aan. Misschien moet ik wel weer naar de tenten der goddelozen. Maar ik weet het straks. Straks zal ik u eenmaal volkomen mogen dienen. In dat heiligdom. Dan zal er geen tempel meer zijn. Dan zal er geen altaar meer zijn. Dan zal er ook geen schaduwendienst, niets meer wezen. Want hij is het licht. Hij is de tempel. Hij is het altaar in het nieuwe Jeruzalem. O, verlangt u dan om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dat was het diepste verlangen van deze dichter van Psalm 84. Om straks eenmaal thuis te zijn. In het hemels Jeruzalem, in de stad met fundamenten, welks bouwmeester Christus Jezus is, om daarvoor eeuwig hem te mogen prijzen gestadiglijk, eeuwig te mogen verkeren in de lieflijke woningen des Heren, is het ook uw verlangen, gemeente. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, zo komen wij tot u in het gebed. En wilt gij dan alle tekort genadiglijk vergeven, wat er geweest is in de bediening van uw woord? Wilt gij het verzoenen, o Christus? Wilt gij ook het zondig in ons luisteren, het tekort in ons luisteren vergeven, uit genade? En maar wilt gij nu ook dat verlangen wekken in het hart van uw kinderen om volgende week u te mogen ontmoeten, om te mogen komen aan uw tafel. Hierin hebben we verkondigd uit Psalm 84 wat het is om dat verlangen te kennen, wat het is om te weten wat de liefelijkheid van uw woning is. En dat verlangen naar uw woning om eeuwig u daar te mogen prijzen. Dan zijn uw kinderen wel zwervers. Het zijn wel pelgrims. Maar het zijn zulke gelukkige kinderen. Omdat ze op weg zijn. Naar het huis met zijn vele woningen. Naar het huis hierboven. Geef ze dan moed en kracht. Wilt ze ook nabij zijn in de week van voorbereiding. En wilt gij dan ook zijn met alle anderen. Geef ze een heilige jaloersheid op uw kinderen, op uw heren. Want gij zijt zo'n goede tieren koning. Gij wil dit nu alles schenken wat in Psalm 84 werd opgeslagen aan de grootste der zondaren. Heren, geef dat er nog eens één naar huis mag gaan. Heren, nu ben ik al zoveel jaren in uw huis geweest. Ik heb nooit iets gezien van de lieflijkheid van uw huis. Want nu heb ik vanmorgen iets gevoeld. Van het geluk van uw kinderen. Zou u het mij ook willen geven uit genade. Wilt gij zo nog werkzaamheden geven. Met het woord wat verkondigd is. Uw woord. Wilt gij ons ook vanmiddag. In getrouwheid weer samenbrengen. Wees ons genadig. Om Jezus wil vragen het u. Amen. Gemeente, omdat het ook volgende week bediening van het heilig avondmaal is, willen wij nu met u lezen het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. En daarna, in aansluiting erop, zingen wij met elkaar uit Psalm 84, het vierde vers. Psalm 84 in aansluiting op het lezen van het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Zij gaan dan van kracht tot kracht steeds voort. En elk van hun zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft in heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van den Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eten, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Eindelijk keren wij dan naar onze huizen terug met het gebed om Gods bijblijvende zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.